In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op psalm 89, de versen 9 en 12. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En wat er verder volgt, 89, de versen 9 en 12. De schriftlijke gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, de versen 36 tot 45. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we het 7e vers van psalm 2, welzalig zij die naar zijn reine leer. We lezen dus Daniël 2 vanaf vers 36 tot 45, we belijden ons geloof en we zingen het laatste vers van psalm 2. Het gedeelte dat we lezen is uit de geschiedenis van Daniël, die bij koning Nebukadnezar is geroepen nadat hij de droom met dat grote beeld heeft gedroomd. En Daniël geeft de uitleg van het een en ander. En dat vinden we in onze tekst. Daar zegt Daniël, dit is de droom, zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkers leem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt het ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt hij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u evenals vorige week in het Bijbelboek Samuel, het eerste boek van Samuel, van waaruit we vorige week een begin hebben gemaakt met het luisteren naar de geschiedenis, de godsopenbaring aangaande David, de man naar Gods hart. Vanavond dus ook 1 Samuel en opnieuw hoofdstuk 16. En nadat we vorige week luisterden naar de versen 1 tot en met 12, vraagt vanavond het 13e vers onze aandacht. In Samuel 16, vers 13 is het woord van de Heere dat ik u met behulp van de Heilige Geest hoop te mogen verkondigen. Wij lezen daar onze tekst in vers 13 van 1 Samuel 16. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David, van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de zieken. In het Elisabeth ziekenhuis moet aanstaande donderdag worden opgenomen voor een ingrijpende operatie. Zuster G. de Graaf Smit van de Botstraat 1. We mogen danken voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van de kleine Suzanne Gerritsen van Enkhuizerzand 8. Van onze broeder Jaap Koelewijn van de Plevier 47. En van Niels van de Hoek Boskamp Hoogland. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen en inrichtingen. Samen mogen we danken voor de geboorte van een baby in het gezin van Jacob en Ali de Graaf Bos van de Polstraat 26. De baby is vorige week zondag operatief geboren. Moeder en kind liggen nog in het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Ten slotte mogen we samen danken voor het feit dat broeder en zuster Wede Jong van de Geest van de Veenestraat 17a in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Goede tieren en volzalige heren in de hemel, op de avond van deze prachtige zomerzondag brengt u ons opnieuw samen in uw huis. Als we om ons heen kijken, op een dag als vandaag, dan zien we hoe de massa van ons volk overal en nog ergens rust en recreatie zoekt. Maar hoe ze dat zoekt, niet bij u, de enige die gezegd hebt, ik zal u rust geven. Hoe ze de recreatie zoekt, niet bij u, de enige die de grote schepper en tegelijkertijd de herschepper aller dingen bent. Maar overal en nog ergens waar u niet bent en waar u niet gezocht. En waar daarom de rust en de recreatie ook nooit te vinden is. Ons brengt u in uw huis. U weet het wel, heren, voor vanavond ook echt verlangden om naar uw huis te gaan. Of dat het puur gewoonte was. Dat het misschien wel was omdat het moest van thuis. Hoe dan ook, wij mogen hier zijn. We mochten door de open kerkdeuren binnentreden. Op deze plek waar het rumoer van de wereld als het ware op een afstand wordt gehouden. En waar u wilt spreken van die grote koning die het eeuwige rijk van rust en vrede in de eeuwige herschepping op de nieuwe aarde in volmaaktheid zal brengen. Wat een voorrecht is dat, heren. Of we hier dan uit sleur zitten, of dat het moet, of dat er een brandende honger en een sterk verlangen is. En of we aan de kerktelefoon zitten, omdat het nou een keer tijd daarvoor was. Of omdat er een hart is dat zegt, Heere, spreek tot mijn ziel. Hoe dan ook, we zijn bevoorrechte mensen, heren. En dat niet omdat we beter zijn dan al die anderen. Want als u ons aan ons lot zou overlaten, als u naar ons niet zou vragen, dan zouden wij nooit naar u vragen. En daarom danken we u ootmoedig voor dat we vanavond hier mogen zijn. Dat er aan de kerktelefoon en ook later via de cassette recorder meegeluisterd mag worden. En we bidden van u, Heere, laat het woord van deze avond mogen klinken als uw woord. Levend en krachtig. Laat het mogen zijn dat tweesnijdend scherpe zwaard. Dat doordringt tot in het binnenste van een mens. Dat onze diepste bedoelingen blootlegt. Maar dat ons ook overwint en inwint. Voor de zalige dienst van Koning Jezus. Heren, gebruik daartoe de prediking van vanavond. En sterk daartoe uw dienstknecht vanavond. Opdat hij geleid door uw Heilige Geest met een stem die u kracht geeft. Het evangelie mag verkondigen. Opdat hij een instrument in uw hand mag zijn, als die gewone Syrische soldaat, die in onwetendheid zijn boog spande en zijn pijl afschot en zo trof in het hart van een vijand van de koning. Heren, het zou het groot wezen als dat vanavond gebeurde. Dat vijanden overwonnen worden. En dat ze ingewonnen worden voor de Heere Jezus Christus. En dat anderen die van verre staan worden getrokken, zodat ze het mogen zien dat er onder de heerschappij van deze koning ruimte en plaats is. En dat hij nodig, omdat hij zich verheugt in de veelheid van zijn onderdanen. En laten uw volk en kinderen, laten de burgers van het koninkrijk der hemelen vanavond een riem onder het hart mogen krijgen. En vertroost en gesterkt de kerk mogen verlaten in de wetenschap dat uw werk doorgaat. En dat uw koninkrijk zeker komt. Heere, zegen ons zo vanavond, jong en oud, klein en groot. Geef dat we mogen spreken, dat we mogen luisteren, dat we mogen zingen en dat we mogen offeren. Dat alle dingen die verricht worden in deze dienst tot glorie zijn van uw grote naam. En dat het tot zaligheid is van onze zielen. Heere, denk aan ons. Vergeet ons niet, ga ons niet voorbij, dan alleen met uw toorn en met uw gericht, denk aan ons in uw genade. We bidden u dat voor heel de gemeente, voor het deel dat in de fontein vergadert en hem die daarvoor gaat, voor allen die meeluisteren, voor hen die op vakantie zijn, voor diegenen die vanavond hun plaats leeg laten, zonder dat daar noodzakelijke redenen voor zijn, en die daarmee laten zien dat de wereld in hun hart bezig is ze te winnen. En dat de krachten van deze tegenwoordige tijd ze te sterk zijn. Heren, u bent toch machtig om dat anders te maken. U bent toch machtig om door uw Heilige Geest ook in ons midden een volk te scheppen. Dat u dient en dat met heel het leven laat zien dat uw dienst zo de moeite waard is. Heren, verlos ons, staat u maar van onszelf. En verlos ons maar van onze eigen gedachten en van onze eigen inzichten. En geef dat we de heerschappij van uw woord in ons leven mogen leren kennen. Voor het eerst, hoe langer hoe meer, tot zaligheid en tot verheerlijking van uw naam. We bidden u, Heren, uw zegen voor hen die dat bijzonder nodig hebben. We hebben namen genoemd, anderen die we niet noemden, maar waaraan we denken. Broeders en zusters die het in deze weken moeilijk hebben omdat het zo warm is. En ze zijn aan huis, soms aan bed gebonden. Er is toch al zoveel moeheid in hun lichaam. Zoveel benauwdheid van hart. Heren, wilt u ze bijzonder gedenken. Ook hen die in verpleeghuizen en inrichtingen zijn. En die daar verzorging en behandeling nodig hebben. Ontferm u over hen die psychisch niet tegen het leven op kunnen. U weet ook daar alles van, jongeren en ouderen in het midden van de gemeente. Zegent u hen wier namen we wel noemden. We denken aan zuster de Graaf Smit die deze week naar het ziekenhuis moet. Als ze vanavond nog in ons midden mag zijn, Heren, wilt u dan geven dat het gebed dat we vanavond opzenden en waarmee we haar als gemeente als het ware omringen, nu ze zo jong al een ingrijpende operatie moet ondergaan, dat ze daardoor gesterkt en bemoedigd straks de kerk uit mag gaan. Om die weg te gaan en laat ze mogen gaan met u, Heren. En achter u aan en in het vertrouwen dat u het bent. Die dwars door alles heen alles wel kunt en wilt maken. En die in deze weg genezing en herstel van krachten wilt schenken. Wees haar en die haar lief zijn, haar ziel en lichaam nabij. We danken er u hartelijk voor dat anderen thuis mochten komen, dat u in het leven van de kleine Suzanne de trouw van uw verbond wilde openbaren, dat Jaap Koelewijn ook weer uit het ziekenhuis mocht komen, dat het toch nog weer wat meeviel. Ach Heren, u kent ook hem en al zijn omstandigheden. Heel bijzonder willen we vanavond ook hem aan u opdragen. Wilt u met Niels van de Hoek zijn en met het hele gezin, te midden van alle zorgen die er al zo lang en op verschillende manieren zijn. En wilt u Niels, kon het zijn, ook weer helemaal genezen en hem leren van u, de Heere, zijn krachten te verwachten. We komen u samen danken voor het feit dat u Jacob en Ali de Graaf Bos voor het eerst al de vreugde wilde schenken. U maakt het wel, Heere, ook in een uur waarin operatief moest worden ingegrepen. U spaarde leven, u gaf leven. Laat uw weldaad hen ook mogen bewegen om u te vrezen. En voor en met hun kind u te zoeken. Als het allerhoogste en eeuwig goed en wil daartoe krachtig in hun harten werken. En wilt u het ook verder alles goed maken, opdat ze konden zijn spoedig samen thuis. Uw weldaden mogen erkennen. Wij bidden u, Heere, neem onze dank aan voor broeder en zuster de Jong van de Geest, die in de afgelopen week met hun kinderen een 25-jarig huwelijksfeest mochten vieren. Wat een wonder als u spaart, als u draagt, als u ouder vreugde schenkt, als er zoveel dingen in het leven mogen zijn waarvan we mogen zeggen, Heere, we kregen ze van u. Weldaden die bedoelen aan u te verbinden en u te vrezen. Geeft u ze uw zegen, Heere, ook op hun verdere levensweg. En vooral die zegen, dat in het hart en leven van hen en van hun kinderen de vrezen van uw naam gevonden mag worden. En u het allerhoogst en eeuwig goed gekend en gediend mag worden. We dragen aan u op, Heere, heel de gemeente, ook het beroepingswerk. Al ligt dat in deze maanden helemaal stil, wilt u ons de weg wijzen naar de man van uw raad. U kent onze noden. Zegen heel het kerkelijk leven van ons en in heel ons land met al zijn verwarring en al zijn vragen. Ontferm u over een wereld in nood, een wereld vol barre ellende. En in het bijzonder denken we aan het volk van Bosnië, verteerd door geweld en door haat en door terreur. Omringd door een machteloze wereld. Die daar laat zien dat ze niks te bieden heeft. En dat ze hulpeloos staat tegenover de zonde en zijn gevolgen. Heere, geef toch dat de ogen van uw kerk open mogen gaan. En dat uw kerk in deze wereld er meer mag uitzien. Naar de komst van dat grote vrederijk. Waarvan we hebben gelezen dat het de aarde zal vervullen. Nadat het de koninkrijken der wereld vernietigd heeft. Uw koninkrijk. Komen, Heere, en als we dat vragen, laat dan het gebed van een ieder persoonlijk mogen zijn. Allereerst in mijn hart en in mijn leven. U ter eer, ons tot Heil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 132, de versen 7, 11 en 12. 132, 7, 11 en 12. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 139, vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere. 139, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, toen we de vorige week een begin maakten met het luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van koning David. Toen hebben we vanaf het begin heel nadrukkelijk gezegd, op grond van wat de schriften ons daarvan lieten zien, het koningschap van David komt ten volle vanuit de hemel. Het is ten volle gefundeerd in het verkiezende welbehagen van God. Er is niet een volk dat om deze koning vraagt, zoals het in de dagen voordat Saul kwam nog wel het geval was. Er zijn ook niet de godvrezenden in het land die smeken om het scheuren van de hemelen en het herstellen van de wijnstok Israël, die in zoveel opzichten vervallen en verbroken is. Zoals dat gebeurde in de dagen van Samuels moeder Hanna, die in de tempel worstelde voor Gods aangezicht om een man die Israël terug zou brengen tot de dienst des Heeren. Er was zelfs niet meer de knecht van de Heere Samuel die smeekte om verlossing voor zijn volk, omdat hij alleen maar in treurnis zat terug te kijken naar het mislukte koningschap van Saul. David is de koning van wie ten volle gezongen mag en moet worden. Met die psalm die we nog alles een keer aan zullen heffen in het kader van deze serie. Onze koning is van Israëls God gegeven. Wat wordt het in het leven van David duidelijk, dat het de Heere is die hulp heeft besteld bij een hel. Omdat de Heere zijn volk wil verlossen naar zijn welbehagen. En omdat de Heere in die koning die hij vanuit zijn vrije welbehagen schenkt, zo heerlijk wil openbaren zijn trouw, zijn ontferming, zijn barmhartigheid. David de koning van Israëls God gegeven. Van dat koningschap, gemeente, spreekt onze tekst nu wat nader. We hebben de vorige keer gezien hoe dat koningschap als het ware tot David werd gebracht. Nu gaat het erom dat we zien hoe David dat koningschap ontvangt. Onze tekst spreekt ervan. En wij horen daar dan in: David wordt tot koning gezalfd. Drie gedachten. Zijn koningschap is ten eerste een onverbrekelijk koningschap. Het is ten tweede een geestelijk koningschap. En het is ten derde een alles doordringend koningschap. David wordt tot koning gezalfd. Een onverbrekelijk koningschap, een geestelijk koningschap, een alles doordringend koningschap. Om de boodschap van onze tekst te verstaan, gemeente, is het noodzakelijk dat we eerst onze aandacht richten op het materiaal dat Samuel gebruikt om David naar Gods bevel tot koning te zalven. Heel nadrukkelijk staat het in onze tekst, en we hebben dat samen gelezen, dat Samuel zijn oliehoorn nam. En als er zo nadrukkelijk iets in een tekst staat, gemeente, dan moeten we altijd de vraag stellen, wat is nou de bedoeling van God de Heilige Geest, van wie we immers geloven dat heel de schrift door hem is geïnspireerd en dat alles door hem is gerangschikt en dat niks zonder bedoeling geschiet. Wat is nou de bedoeling van de Heilige Geest wanneer hij er ons bij bepaalt dat David uit een oliehoorn is gezalfd? En die vraag die wordt des te sterker als we ons realiseren op grond van wat we in het begin van ons teksthoofdstuk lezen, dat die hoorn maar niet in de hand van Samuel is, omdat Samuel toen de Heer hem riep om naar Bethlehem te gaan en een koning te zalven om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht, oh, daar ligt een hoorn, laat ik die maar nemen en dan doe ik daar maar wat zalf in en dan gaat het allemaal wel goed. Nee, toen al heeft de Heer heel nadrukkelijk tegen Samuel gezegd, neem uw hoorn en vul hem met olie. Wat is een hoorn eigenlijk? Als ik de kerk rondkijk, dan zie ik wat jongens en meisjes zitten. En als ik aan hen de vraag zou stellen, dan denk ik dat die jongens en meisjes allereerst zouden denken aan een hoorn op de kop van een koe. Zijn we zo gewend als we hier het dorp uitgaan, naar de een of naar de andere kant, dan komen we altijd door de weilanden en dan zien we daar die koeien met hun hoornen op hun kop. En hier en daar zie je misschien ook eens een keer een bok. Maar u weet wel, dat zijn vrij kleine hoornen. Misschien zijn onze jongens en meisjes wel eens een keer in een dierentuin geweest en hebben ze daar dieren gezien met veel grotere horens. Je kan denken aan een neushoorn met zo'n geweldige sterke hoorn op zijn neus. En aan andere dieren die door de Heer ook begiftigd zijn met zo'n geducht stootwapen op hun kop. En die hoornen die werden in het Oude Oosten nogal eens een keer gebruikt, gemeente. Als een soort materiaal, als een soort fles waarin je iets kon opbergen dat je mee wilde nemen op reis. Die hoornen die hadden namelijk het voordeel dat er nogal wat in kon, zeker als je zo'n grote hoorn had. En dat die waterdicht was. Wanneer je iets dus moest bewaren, dat het niet vochtig werd, dan kon je het in een hoorn stoppen. Later, toen het buskruid was uitgevonden, toen werden de legers ook uitgerust met zo'n kruidhoorn, waar het buskruid goed droog in bewaard kon worden. En bovendien, als je iets vloeibaars te vervoeren had, dan kon je dat ook in zo'n hoorn stoppen, want er liep geen druppel uit. Maar het belangrijkste van een hoorn was wel dat hij zo sterk was en dat hij in feite onbreekbaar was. Zo'n hoorn die kon tegen een stootje, dat moest natuurlijk ook wel. Ik heb ooit van mijn leven eens in het wild ook neushoorns gezien, gemeente. En als je zo'n neushoorn dan op je auto ziet afkomen, dan heb je ineens iets van het visioen van een moderne tank die komt aanrollen. En je hebt het gevoel dat beest dat priemt straks met die punt op zijn neus dwars door mijn auto heen. Sterk. Zodat hij een aanval kon weerstaan en zodat hij de vijand kon verslaan. En onverbreekbaar. Als je onderweg een keer viel. Zo'n hoorn die kon tegen een stootje, die brak zomaar niet. Wat daarin zat, dat was goed bewaard. En heeft dat nou betekenis dat David uit een hoorn is gezalfd? Ja, gemeente. En dat ontdekken we des te duidelijker wanneer we de vergelijkingen op gaan zoeken in de schriften en gaan kijken of er wel vaker in de Bijbel ons iets verteld wordt over het materiaal van waaruit een koning of een profeet of een priester gezalfd werd. Dan ontdekken we dat we tot twee keer toe ervan lezen. Ik denk aan de geschiedenis van Saul, de voorganger van David. En de geschiedenis van Jehu, een van de koningen van het tienstammenrijk Israël. Een machtige koning is die geweest. En een van zijn zonen heeft behoort tot de sterkste koningen van het tienstammenrijk die er ooit zijn geweest. Jerobeam de tweede, met wie ze in de wijde omgeving geducht rekening moesten houden. Maar van die beide koningen lezen we dat ze gezalfd zijn met olie uit een kruik. En ik hoef u dat niet zoveel nader uit te leggen, gemeente. Maar een kruik is in tegenstelling tot een hoorn breekbaar materiaal. We hebben daar zelfs een spreekwoord over. De kruik gaat net zo lang te water totdat hij breekt. Als een kruik ergens tegenaan stoot met een klap, als je een kruik laat vallen, als je een kruik lang genoeg gebruikt hebt, gemeente, dan komt er een ogenblik dat hij breekt en dat hij in 100 stukken voor je op de grond ligt. En weet u wat nou het merkwaardig is? Het geldt zowel van het koningschap van Saul als van het koningschap van Jehu. Beide dus gezalfd uit een kruik. Dat hun koningschap breekbaar bleek te zijn. Dat het koningschap van hen of van hun nageslacht werd afgenomen. Dat het maar voor een tijd was. En toen ging het kapot. Toen lag het in scherven op de grond van deze geschiedenis. Het materiaal waaruit een koning gezalfd wordt, dat is dus blijkbaar van een symbolische waarde. Er is in het leven van Saul die met een kruik gezalfd is, en in het leven van Jehu die uit een kruik gezalfd werd. een moment gekomen in hun eigen leven of in dat van hun nageslacht, dat de Heere zei, wat hij later een keer heeft gezegd van Belsasar, de koning van Babel. Ik heb uw koningschap geteld, gewogen en in stukken gebroken. Maar David is dus gezalfd uit een hoorn in opdracht van de Heere. En in onze tekst wordt dat nog eens een keer heel nadrukkelijk onderstreept, alsof de Heilige Geest wil zeggen, gemeente, daar moet u nou toch vooral goed op letten. Uit een hoorn. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde David. En dat is nou ook symbolisch, gemeente. Want een hoorn kan wel vallen, maar een hoorn kan niet breken. Davids koningschap, dat zegt het begin van onze tekst, is een onverbrekelijk koningschap. Doordat de Heere David laat zalven uit een hoorn, zegt de Heere vanaf het allereerste begin van dat koningschap van David, dat we noemen het theocratische koningschap, dat wil zeggen een koning die regeert bij de gratie Gods, dat het eeuwig is, dat het onverbrekelijk is en dat er altijd een zoon van David zal zijn die op de troon van David zal zitten en die in het rijk van David zal regeren. En daarmee hebben we dan tegelijkertijd, gemeente, een boodschap die we in de psalmen ook nog eens een keer tegenkomen. Ik denk aan psalm 2 waaruit we vanavond gezongen hebben en waar de Heere zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Daarom, gij koningen, handelt verstandig, dient de Heere met blijdschap, kust de zoon. Ik denk aan psalm 45, een van de psalmen die we ook nog eens een keer zullen zingen in het kader van deze serie. Maar de dichter zegt, uw troon is eeuwig en altoos, daarom heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie. En niet het minst denk ik ook aan de psalm die we gezongen hebben vlak voor de dienst en de woorden die klinken u nog in de oren, gemeente. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar daarmee begrijpt iedereen al, gemeente. En dat maakt ook tegelijkertijd zo duidelijk dat wanneer wij onze psalmen zingen, wij maar niet puur oud-testamentische liederen zingen, maar dat wij de psalmen zingen vanuit de vervulling die er in de Heere Jezus is gegeven. Vandaar dat de gemeente ook niet zoveel behoefte heeft aan het zingen van gezangen, omdat ze ten volle van de Heere Jezus in het boek van de psalmen mag zingen. De grote zoon van David. Aan wie heeft u gedacht, zeg het eens? Toch niet aan Salomo? Toch niet aan Hizkia, toch niet aan Josia. U hebt toch gedacht, gemeente, aan hem van wie de engel Gabriel tegen zijn moeder Maria in dat eenvoudige stulpje daar in Nazareth heeft gezegd. En hij zal groot zijn en hij zal een zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat wil de Heere ons leren, gemeente, wanneer David gezalfd wordt vanuit een hoorn. Dat koningschap van David, dat theocratische koningschap is eeuwig, is onverbrekelijk. Daar komt nooit een einde aan. Kun je dat altijd zien? Nee. In de volgende hoofdstukken zult u dat wel ontdekken. Aanvankelijk zie je er zelfs helemaal niks van. David, die gaat ook maar weer heel gewoon naar de schapen van zijn vader om die te hoeden. En er zijn later ook hele donkere perioden geweest. Ik hoef alleen maar te herinneren aan de tijd dat de Heer Jezus geboren werd. Toen het huis van David inderdaad was geworden, zoals dat in de profeten staat, de vervallen hut van David. Daar zie je niks meer van koninklijke heerlijkheid. Psalm 89 zingt daar ook van. Of aan die uitdrukking die een andere profeet gebruikt. De afgehouwen tronk van Isaïe. Dan zie je daar zo'n boomstam staan en je zegt de hele boom is eraf. Als je naar de fontein loopt, gemeente, je loopt daar langs het kerkhof, dan zie je daar ergens vandaag. Gemeentewerken heeft daar een paar weken geleden blijkbaar een boom opgeruimd. Dan zie je daar zo'n tronk staan. Dan zeg je, dat is afgelopen. Die boom die heeft zijn tijd gehad. Nou, zo is het met het huis van David nog alles een keer geweest, gemeente. scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Dat is net zo min te verwachten als dat het te verwachten was, dat David ooit, die jongen uit Bethlehem, koning zou worden over Israël. Maar als David vanuit een hoorn wordt gezalfd, gemeente, dan ligt daar vanaf het begin de garantie in van God, die alle dingen regeert, dat zijn koninkrijk een eeuwig koninkrijk is. En dat de Heere ervoor instaat, dat in vervulling zal gaan wat we gezongen hebben. Ja, elk der, wat we zullen zingen aan het einde van deze dienst. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Want de koninkrijken der aarde zijn geworden van de Heere en van zijn gezalfde. Het koninkrijk van David, gemeente, dat is dat koninkrijk waarvan we gelezen hebben in Daniël 2. U vroeg zich misschien wel af, wat heeft die bijbellezing nou eigenlijk met de tekst te maken? Die heeft er alles mee te maken, gemeente. Omdat Nebukadnezar in zijn wonderlijke droom in feite in vervulling heeft zien gaan wat de Heere met die hoorn in de zalving van David heeft willen zeggen. Dat als één keer dat kleine steentje daarboven van de berg is afgebroken en naar beneden komt te rollen, dan is er geen mensenhand en dan is er geen kracht in deze wereld meer die hem tegen zal kunnen houden. Maar dan rolt hij verder en dan rolt hij verder, totdat hij tegen dat grote beeld van Nebukadnezar aanstoot. En dat beeld dat gaat tegen de vlakte en het wordt vermalen en het wordt verbroken, zodat er van de koninkrijken der wereld niks overblijft. Terwijl die ene steen de aarde ten slotte zal vervullen. Hij bestaat in eeuwigheid. Als hij één keer gaat rollen, gemeente, en in onze tekst, dat is het centrale van de boodschap van vanavond, daar begint die steen vanaf de berg te rollen, de koning uit het huis van David. Daar gaat hij door. Kunnen ze zich indenken, gemeente, dat toen ik dat zag in onze tekst, dat ik dacht, dat is een tekst, daar moet ik apart over preken. Dat moet ik niet zo even tussen de bedrijven door doen. Want dat is toch een machtige boodschap, zeker als je dat ziet in onze tijd. Ik stond vanmiddag onderweg naar Harderwijk, daar tussen het verkeer in, dat van de kermis afkwam, en dat uit het dolfinarium kwam en van het strand in de polder afkwam. En dan denk je, nou ben ik een verloren mens, te midden van de hele wereld, die alle kanten opvliegt, behalve de kant van Israëls God. En dan ineens, dan komt dat beeld van de tekst weer voor je. Dat beeld van die koning wiens rijk onverbrekelijk is en tenslotte de hele wereld zal vervullen. Dat koninkrijk dat zal blijven bestaan onder alle stormaanvallen van de vorst der duisternis. Waar iedere vijand zich tenslotte tegen te pletter zal lopen, zoals koning Saul er als eerste heeft ontdekt. Dat mag u vanavond verkondigen, gemeente. De Heer Jezus, als hij op de troon van David zit, dan zit hij op een troon waar hij eeuwig zal blijven. En dan zal hij zonder onderdanen nooit zijn, want een koning zonder onderdanen is er niet. En dan zal zijn koninkrijk geen einde hebben. Dan zal het straks gelden, de koninkrijken der aarde zijn geworden van de Heer en van zijn gezalfde. En hij gaat uit, koning der koningen, Heere der heren, die al zijn vijanden zal doden met het zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Een vraag die nou gaat klemmen, gemeente, als we dit gezien hebben, en ik hoop dat u dat goed gezien hebt, en ik hoop dat onze jonge mensen dat goed vasthouden, dat ook al zie je er niks van, maar dat God het garandeert, dat er aan het koningschap van de Heere Jezus geen einde komt. En dat betekent dat alle andere koningen het zullen moeten verliezen. Als we dat al gezien hebben, gemeente, dan komt de vraag naar boven. Bent u misschien nog een vijand van deze koning? Ben jij misschien nog een vijand van? Als het iemand ik, dominee, je nou vanmiddag er op dat kruispunt uit de auto was gestapt en je had dat daar op dat kruispunt gevraagd. Nee, gemeente, ik moet het hier vanavond vragen. U zegt maar, dat is zo negatief, want dan gaat u uit van het verkeerde, gemeente. Ik ga alleen maar uit waar de Bijbel ook van uitgaat. De Bijbel die bij onze doop heeft gezegd dat wij allemaal van nature buitenstaanders, buiten dat koninkrijk van deze koning zijn. Dat we geen onderdanen van deze koning zijn, maar dat we in zijn rijk niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Het is de grote nood van ons leven, gemeente, dat wij vijanden zijn van deze koning die tot in alle eeuwigheid regeert. En als dat in je leven niet verandert, dan betekent dat dat je één keer radicaal en tot in alle eeuwigheid vastloopt. En je te pletter loopt op de troon waarop deze koning eeuwig regeert. Dat is de nood van ons leven. Heb je dat al wel eens ontdekt, gemeente? Heb jij dat nou in je hart wel eens een keer geproefd? Dat jouw hart zei, ik wil deze koning niet. Die koning die van Israëls God gegeven is. Wij onze vijandschap wel eens leren beleiden, gemeente, dat we op de knieën zijn gekomen als een verslagen vijand. Ontdekt hebben dat we als een vijand met God verzoend moesten worden om onderdanen van deze koning te zijn. Misschien zegt iemand, dominee, het is zo warm en u stelt van die moeilijke vragen vanavond. Nou mag ik het dan andersom vragen, misschien dat dat makkelijker is, gemeente. Mag ik dan vanavond vragen aan u en aan jou, en ik vraag dat ondertussen ook aan mijzelf. Mag koning Jezus het in alles in u en in jouw leven en in mijn leven voor het zeggen hebben? Mag u nou vanavond staande voor Gods aangezicht en mag jij dat vanavond doen? Zeggen, Heere, daar weet u toch van dat de Heere Jezus koning is van mijn hart. Daar weet u toch van dat ik dat met mijn hele hart heb gezegd. U kiest mijn hart in nood en smart voor eeuwig tot zijn koning. Voor u wil ik strijden, voor u wil ik lijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Mogen wij dat nou zeggen, gemeente, dat er in ons leven geen andere koning het meer voor het zeggen heeft. Ook niet die koning waar we de meeste problemen mee hebben. Die koning die je kunt aanduiden met twee letters. Ik. Dat is in u en in jouw leven niet meer zo. Dat je zegt, ik vind en ik denk en ik ga ervan uit dat dat moet kunnen. En als ik dat nou één keer zo zie, is daar een streep door gegaan, gemeente. Dat je in alle dingen van je leven, de grote en de kleine, als het gaat om je gezinsvorm en om je werk, als het gaat om de vakantie en als het gaat om de keuze van de school voor je kinderen, om zomaar een paar dingen uit de losse pols te noemen. Hij heeft het voor het zeggen. En dat je daarom aller zonde vijand bent, omdat je erachter bent gekomen dat elke zonde scheiding brengt tussen u en deze koning die uw ziel bemint. Heel eerlijk, gemeente. Merkt onze omgeving dat aan ons? In ons feestvieren en in onze droefheid. In onze zorgen. En in onze vreugde, dat wij een andere koning hebben. Dat we niet van de wereld zijn. Maar dat we het Paulus mogen nazeggen. Wiens ik ben, die ik dien. Het zijn hele beslissende vragen, gemeente, in het licht van onze tekst. Ik heb vanmorgen weer een paar kinderen mogen dopen en ik moest daar onder de preek nog aan denken. Dat die doop uiteindelijk een geweldige spanning meebrengt in je leven. Want als je gedoopt wordt, gemeente, dan is er een koning die zijn naam op je voorhoofd schrijft. Zijn merk- en veldteken, zegt onze belijdenis. Draag je koning Jezus, die zegt, geef mij je hart. Maar ondertussen is er in het leven van een bondeling, en er zitten hier jonge mensen en er zitten hier ouderen die er alles van weten. Die andere koning die van nature beslag heeft gelegd op ons hart en die zegt, ik wil je alles geven. Als je mij volgt, dan kun je de koninkrijken van de wereld krijgen. Dat is die geweldige spanning, gemeente. Maar het is wel beslissend voor alle eeuwigheid wie onze koning is. En als je een vriend van de Heere Jezus bent, dan ben je een vijand van de wereld geworden. En als je een vriend van de Heere bent, dan mag de Satan het in je leven niet meer voor het zeggen hebben. Want van die vijanden van de Heere Jezus, gemeente, geldt dat aan het einde van het leven, of je nou jonger of ouder bent als je sterft, dat hij zal zeggen, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn. zo nauw luistert dat. Dan moet u vanavond niet zeggen, gemeente, dat dat een harde boodschap is. Moet u vanavond zich eens afvragen waarom de Heere dat nou vanaf het allereerste begin zegt. Dat er aan dat koningschap van de Heere Jezus geen wrikken meer is. Omdat hij tot in alle eeuwigheid koning zal zijn. Hij die vanuit een hoorn gezalfd is. Waarom zou de Heere dat nou tegen ons zeggen, gemeente? Omdat de Heere ons wil duidelijk maken, je verliest het als je je tegen hem blijft verzetten. Omdat de Heere ons wil duidelijk maken, dat je er alleen maar aan kapot gaat, als ik het nou eens een beetje plat mag zeggen. Als je je tegen deze koning blijft verzetten. Zeg nou zelf, gemeente, is dat nou niet bewogenheid van de Heere? De Heere in het midden van de gemeente zo dat koningschap van de Heere Jezus Christus neerzet. En als de Heere dan zo tegen ons zegt, waarom woeden de volken en bedenken de natiën ijdelheid? Waarom, zegt de Heere, verzet je je tegen deze koning? Het heeft toch geen zin? Kus de zoon, opdat hij niet toorde, dat wil zeggen buig. Maar doe dat dan ook van harte, zodat je deze koning leert lief krijgen, want anders zal hij zeggen, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Want ze wilden het niet. En gemeente, dat zal hij dan zeggen. Misschien zal hij ook wel zeggen, de vader en moeder wilden het niet. Want die kozen ook de wereld voor hun kind. En misschien zal hij wel zeggen, hun man of vrouw wilden het niet. Want ze hebben ervoor gekozen om een ongelijk span te vormen door met een ongelovige te trouwen. En misschien zal hij wel zeggen, hun vrienden wilden het niet, want daar zochten ze het leven. Maar hij zal tenslotte zeggen, jij wilde niet. Ik heb u geroepen. Ik heb u gewaarschuwd. Ik heb u gelokt. Ik heb u genodigd. Maar jij heb niet gewild. Moet je nou eens indenken, gemeente. Er staat in deze geschiedenis de Heer. En hij zegt, ik heb hulp besteld bij een hel. De Heere zegt, ik ben er heilig van overtuigd. Dat je hulp nodig hebt. Dat je verlost moet worden. Moet je nou eens indenken dat u en dat jij en dat ik zouden zeggen, Heere, maar daar ben ik niet van overtuigd. Ik moet dat niet. Ik heb dat niet nodig. Ja, maar zegt iemand hier in de kerk, dominee, hoe kan dat dan veranderen? Want soms dan raak ik best onder de indruk van wat ik in de kerk hoor. En daar ben ik op dit ogenblik ook. En dan denk ik, er zal in mijn leven toch wel wat moeten veranderen. Maar dan kom ik de kerk weer uit. En dan is er weer zoveel dat me van die dingen aftrekt. En dan zijn er weer zoveel mensen die zeggen, ach joh, dat valt allemaal wel een beetje mee. Moeten er vervolgens eens op letten, gemeente, waarmee de Heere David laat zalven. Met olie. En het is duidelijk dat dat ook een symbolische handeling is, gemeente. En er komt onmiddellijk achteraan ook de verklaring. Als we lezen, en vanaf dat ogenblik werd David met de Heilige Geest gezalfd. En werd de Geest vaardig over David. Dat is het geheim van zijn koningschap. De Heilige Geest. Die de geest is van wijsheid en van kracht, van kennis en van liefde. David mag dat op datzelfde ogenblik ondervinden, gemeente. Dat de Heere die roept ook getrouw is. En dat de Heere bekwaammakende genade geeft. Gevolg is dat David ook niet revolutionair gaat grijpen naar het koningschap. Want de geest van God is niet de geest van de revolutie, gemeente. Maar dat David biddend wacht op wat de Heere doen zal. Omdat dat het werk van de Heilige Geest is. Je te doen uitzien naar de tijden en de gelegenheden Gods. Maar die geest die maakt David ook bekwaam. En dat blijkt het eerst al heel duidelijk in het volgende hoofdstuk. Als David als enige van Israël een antwoord weet op het brallen van de reus Goliath. Die Israël tot een slaaf van de Filistijnen wil maken. En als hij die reus tegemoet treedt in de naam van de Heere, Heere. Maar die heilige geest die over David komt, die doet tegelijkertijd ook meer, gemeente. De Heilige Geest maakt immers ook plaats voor die door God geroepen koning. Dat hoeft David niet zelf te doen, zei ik al. Dat doet de Heilige Geest. Je ziet dat in het vervolg van ons hoofdstuk, als Saul iemand nodig heeft om hem rust aan te brengen. En een van de knechten van Saul zegt, dan moet je die David hebben. Waarom? Want de Heere is met hem. Nou, het werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat iemand anders dat in David opmerkt. De Heere is met hem. Wat is dat prachtig als een ander dat in je ziet. Als je kinderen dat in je zien. Als je buren en als je op je werk dat in je zien. De Heere is met hem. En het volk dat merkt het op als het de daden van David ziet. En ze gaan daarvan zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. En David zijn tienduizenden. Maar vooral bij Jonathan zie je het, gemeente. De oudste zoon van koning Saul, de kroonprins uit het huis van Saul, de zoon van Kis. Voor wie David de naaste concurrent is geweest, want Jonathan was uiteindelijk de kroonprins die zijn vader had moeten opvolgen. En Saul die zegt het ook een keer tegen hem. Heb je dan niet in de gaten dat hij straks op jouw plaats zit? En wat zie je gebeuren? Als Jonathan dat optreden van David heeft gezien, bij Goliath, dan lees je, toen werd zijn hart verbonden aan dat van David. Daar begint het altijd mee, gemeente, wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat om plaats te maken voor Gods gezalfde koning. Dan wordt je hart verbonden aan die koning. Al durf je nog in de verste verte niet te zeggen dat hij jouw koning is. Maar je hart gaat naar hem uit. En dan komt er een ogenblik dat Jonathan vrijwillig troonsafstand doet. En dat hij zijn wapenrusting aflegt en dat hij zijn zwaard afgespt en dat aan David geeft. En zegt, David, jij bent de koning en ik buig voor jou als de koning die van Israëls God gegeven is. Niet gedwongen, gemeente, maar uit liefde doet hij dat. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, dat hij plaats maakt voor deze koning in het hart van anderen, zodat ze zelf van de troon afstand doen en onderdaan van deze koning begeren te worden. U voelt wel aan, gemeente, dat er ook op dit moment in onze tekst weer een hele duidelijke lijn loopt naar de Heere Jezus Christus, de Zoon van David, die immers met de Heilige Geest gezalfd is, zoals Johannes de Doper dat heeft gezien als hij zegt, ik zag de Heilige Geest als een duif op hem nederdalen. Die geest die de Heere Jezus bekwaamt om profeet, priester en koning te zijn. Maar die tegelijkertijd ook uitgaat om onderdanen voor deze koning te winnen. Die de heerlijkheid van deze koning laat zien. Door te ontdekken aan de noodzaak van zo'n koning. Bij wie God hulp heeft besteld tot verlossing en tot zaligheid. De Heilige Geest die daartoe het hart opent. En die daartoe laat zien wat je nou werkelijk bent, een slaaf van de zonde, een dienstknecht van de Satan, in de greep van de machten van deze wereld. De geest die je laat ontdekken, ik moet daarvan verlost worden, want ze slepen me mee naar de ondergang en ik kan mezelf niet verlossen. En dan laat die Heilige Geest je deze Heere Jezus, de Zoon van David, zien. En de geest zegt, bij hem heeft God hulp besteld. En hij is een held die het antwoord weet op de zonde schuld en op de zonde macht en op de zonde gevolgen. En de Heilige Geest die brengt me aan de voeten van deze koning. En hij leert me troonsafstand doen. Hij leert me mijn wapens in te leveren. Hij leert me te vragen, grote koning, bij u is hulp. Wilt u mij ook helpen? Bij u is verlossing. Wilt u mij ook verlossen? Bij u is zaligheid. Wilt u mij ook zalig maken? En zo leert die Heilige Geest met schoonste lied
van deze koning zingen. Hij verbindt het hart van zondaren aan het hart van deze koning, zoals hij het hart van Jonathan verbond aan dat van David. Vijanden worden vrienden, een Saulus wordt een Paulus, die na ontvangen genade het schoonste lied van deze koning zingt en de onaspeurlijke rijkdom van deze koning Jezus Christus verkondigt. De adem van zijn lippen overmand de tegenstand, zo zingt een bekend lied. En weer trek ik de lijnen door en weer zeg ik gemeente. Ik mag u vanavond deze koning voor ogen stellen uit het huis van David, op de troon van David. Deze schoonste der mensenkinderen, deze held bij wie God hulp heeft besteld. Moet je wel een hulpeloze voor worden, is niet? Wat is dat vaak moeilijk voor ons? Moet je wel een machteloze voor worden? Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was besmet met zonde. Gij komt en reinigt mij. Gemeente, weet u daar nou ook van? Je misschien al jaren in de kerk zat, dat je misschien al maar kort in de kerk zit. Maar dat de Heere Jezus Christus eigenlijk tot voor kort alleen maar een naam was met 5 letters. En verder niks. En je keek er niet eens van op als een ander die naam als een stopwoord en als een vloek gebruikte. Omdat de inhoud van die naam je onbekend was. En toen hoorde je van deze koning. En toen was het de Heilige Geest die je oren doorboorde. En die je ogen opende. En die je hart ontsloot. En toen ging je het zien. Die woorden die hij spreekt, die bevatten het leven dat ik mis. En dat bloed dat hij gestort heeft, dat is tot een verzoening van de zonden die mij naar het eeuwige verderf slepen. En zijn koninklijke dienst is het die ik nodig heb om mij te verlossen van al mijn vijanden. En zo ging je het zien. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een held, wat een verlosser, wat een koning, wat een zaligmaker. En er kwam een moment in je leven dat je het ging zeggen. Al durfde je dat misschien nog niet eens hardop tegen een ander te zeggen. Dat je in deze Heere Jezus Christus meer vond dan in alles wat de wereld je te bieden had. En dat alles van de wereld uiteindelijk zijn waarde verloor bij deze ene koning. Aan wie je je hart mocht verliezen door die Heilige Geest waarmee hij is gezalfd. Kijk gemeente, dat doet nou de Heilige Geest in dit geestelijke koningschap gemeente. Dat hij Christus gaat verheerlijken, zodat je er niet meer van los kunt komen. En zodat je gaat zeggen, mijn koning, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En mij al zo zich tot een eigendom gemaakt. Zo doet deze koning het gemeente allen die de Vader hem van eeuwigheid gegeven heeft. En die hij met zijn bloed gekocht heeft. Die trekt hij door zijn geest onwederstandelijk tot zich. Nog een keer, weet u daarvan? Merkt u daar nou ook vanavond wat van? Dat de Heilige Geest bezig is om verzet te doorbreken. Dat de Heilige Geest bezig is om weerstanden op te ruimen. Dat de Heilige Geest bezig is om vragen te beantwoorden. En dat die Heilige Geest je onwederstandelijk heen voert. Naar deze koning die Davids troon beklom. Ik mag daar nog wat van zeggen gemeente. En ook dat vinden we in onze tekst. Wanneer we tenslotte ontdekken hoe die Heilige Geest dat doet. De Heilige Geest die immers maar niet alleen in Christus is, omdat hij met de Heilige Geest gezalfd is, maar ook in de christen van wie David inderdaad ook een voorbeeld is, die ook met de Heilige Geest gezalfd, zijn zalving deelachtig wordt. En voor dat laatste gemeente moet u nog weer even in de tekst kijken. En dan moet u er goed op letten wat daar staat. Misschien is er op dit ogenblik al wel iemand in de kerk, iemand die de Bijbel heel goed kent. En die zegt, dominee, alles goed en wel. Maar wat ik hier van David lees, dat lijkt toch verdacht veel op wat ik ook van Saul gelezen heb. Want daar lezen we toch ook, als hij gezalfd is, laat het dan vanuit een kruik zijn gebeurd. Maar dan wordt hij ook gezalfd zo dat de Heilige Geest vaardig over hem werd. En toch staat daar wat anders, gemeente, daarvoor moet je het Hebreeuws uiteindelijk kennen. En in het Hebreeuws is er maar een heel klein verschilletje. Eigenlijk maar een verschil van ene letter. En het is nog een letter die ze in het Hebreeuws niet uitspreken ook. Dus als je het alleen maar hoorde, dan kon je het verschil niet horen, gemeente. Je moet het lezen. Maar van Saul staat er in het Hebreeuws. De Heilige Geest die kwam over hem. Je zou letterlijk kunnen zeggen, die Heilige Geest die overviel hem. Zoals op een gegeven ogenblik een onweersbui die je niet hebt zien aankomen omdat hij van de andere kant van het huis kwam opzetten. Je zomaar ineens kan overvallen, zodat hij op je ploft als het ware. Dat gebeurde bij Saul, gemeen. En het was maar voor een moment, het was maar tijdelijk. En toen ebde het weer weg en het was net als bij die onweersbui. Even grote plassen op straat. En je zegt, het is toch wel verfrissend. En een paar uur later zeg ik, nou, je kan er niks meer van merken, want het is weer helemaal droog en het is weer net zo benauwd warm. Zo gaat het in het geestelijke ook nog alles een keer. Een mens die ineens heel anders lijkt te worden. Heel enthousiast. Dat woord dat betekent vol van God en in de Here verheugd, zich gaat openbaren zodat de omstanders zeggen, had je dat nou gedacht? Die jongen die zit dan maar pas in de kerk. Die broeder waar je nooit wat van hoorde, indrukwekkend. Nou je kan wel zien, die is bekeerd. Dat is helemaal anders geworden bij vroeger. En dan gebeurt het een poosje later wel eens een keer, gemeente, dat je denkt, wat merk ik er nou nog van? Ik loop inmiddels alweer een paar jaar mee, maar elke dominee die een paar jaar meeloopt, die kent ze onder zijn belijdeniskattengezang. Waarvan hij de indruk had van, hé, dat is het. Een stukje enthousiasme, een stukje spontaneïteit, een stukje inzet dat je dacht van, tjonge. En een poosje later, het ebde weg. Soms zelfs in de kring van de ambtsdragers. Dat de gemeente zei, ja maar die broeder, dat is er een. En een poosje later dacht je, wat is er nou eigenlijk van overgebleven? Het is niet voor niks gemeente dat onze oudvaders wel eens een keer zeiden. Wanneer ze zo heel spontaan bepaalde dingen zagen ontwikkelen. Je moet het niet de kop indrukken. En toch moet je het laten overzomeren en overwinteren. Het moet de tijd hebben om te rijpen. Wonderbomen hebben in de Bijbel niet zo'n beste naam, gemeente. Er komt vaak niet zoveel van terecht. Nou, dat is bij Saul. Maar bij David is het heel anders, gemeente. Niet omdat David in zichzelf een ander is, want David is een zondaar en tot hinken en tot zinken, niet er ogenblik gereed. En als God onze tijd van leven geeft en we komen halverwege 2 Samuel, dan zien we dat op een schrikbarende manier, gemeente. En toch was het in het leven van Samuel anders. Er staat in het Hebreeuws, de geest kwam tot. Er was niet een soort geestelijke overval. Een onweersbui die uiteindelijk geen gevolgen naliet. Maar de geest kwam tot hem en niet voor een moment, maar van die dag af en voortaan. Eigenlijk staat er de Heilige Geest die drong heel geleidelijk binnen in het leven van David en ging hem steeds meer beheersen. Dan zeg ik, gemeente, wat is dan nou een prachtige omschrijving van het werk van de Heilige Geest aan het einde van onze tekst. Vanaf het moment dat de Heere David riep en dat de Heere zijn hart opende, kwam die Heilige Geest zijn hart en zijn leven binnen en ging hij dat hart en dat leven vervullen. Dat doet de Heilige Geest niet eerder, gemeente. Als het hart geopend is, dan kan de Heilige Geest intrek nemen in dat hart dat hij overigens zelf geopend heeft. En dan kan de Heilige Geest daar aan het werk gaan met zijn onderwijs, zodat we leren hoe we wandelen moeten en zodat we verstaan hoe de Heere wil dat we ons leven zullen inrichten en hoe we onze keuzes zullen maken en hoe we onze kracht zullen vinden in de tijd van de beproeving en hoe we onze toevlucht leren kennen in de tijd van de benauwdheid. Dan schrijft de Heilige Geest de wet van God op het binnenste van ons hart, zodat we van binnenuit gedrongen worden om de Heere te dienen. En dan gaan anderen dat merken. Dan zeggen ze, zie je dat wel? In het leven van die jongen, dat wordt allemaal anders. Niet maar zo ineens alles tegelijk. Maar stapje voor stapje, elke keer weer wat. Zie je wel, de Heere is met hem. De Heilige Geest vervult hem. En dat is een proces, zegt onze tekst. De Heilige Geest die daarop aanwerkt. Wat we in de openbaring lezen, dat we tenslotte als koningen met hem zullen heersen. En dat zijn knechten hem zullen dienen, dag en nacht in zijn tempel. Daar werkt de Heilige Geest op aan. En dan zal de Heilige Geest tot rust komen, gemeente. Wanneer het zover is dat Gods volk door deze koning gekocht en geleid als koning met hem heersen mag en als knecht hem eeuwig en volmaakt dienen zal. En weer zeg ik, en dat is voor het laatst, want dan hebben we weer huiswerk genoeg mee, denk ik. Weet u daar in uw leven van, gemeente, van die geest van overtuiging die je ging ontdekken aan zonde waar je eerst geen zonde zag, die je afleerde de lust tot het zondige. En die het onterende van de Heere waardoor je zonde leerde zien. En die je leerde om die zonde te haten en te ontvluchten. Weet u daarvan, gemeente, van die geest van de uitbranding die in je leven aan het werk ging om die ene zonde. U weet het wel waar ik op doel. Die ene zonde waarvan u wel wist dat het zonde was en waar u toch niet van los kon komen. Toen ging de geest die uitbranden, zodat je als het ware ervan losgebrand werd door het vuur van de Heilige Geest. Weet u daarvan, gemeente, dat de geest als de geest van de vernieuwing in je leven aan het werk ging om je in een nieuw godzalig leven te laten wandelen. Als de geest van de gehoorzaamheid die je leerde buigen voor Gods wet. Als de geest van de vrede, waardoor je vrede mocht vinden bij God en met God. En als de geest van de blijdschap die je in de Heere mocht vinden. Dat gaat niet allemaal ineens, gemeente. Dat is een levenslang proces, zegt onze tekst, van David ook. En hoe verder de Heilige Geest je leidt, hoe meer je wordt een zondaar in je eigen ogen. Hoe meer je wordt aangewezen op de Heilige Geest en op de genade van de Heere Jezus Christus. Hoe meer je leven gaat vertonen, het beeld van de straten maken. Heb ik eens een keer gehoord, en zo'n prachtig beeld, gemeente, u hebt het wel eens een keer gezien, hè? Stratenmaker die bezig was om stenen te leggen. Dan gaat niet zo vlug van die steentjes, als je hier denkt aan die steentjes hier in de Molenstraat, eentje voor eentje, dan moet je een hele rij en dan moet je de hele straat nog door. Maar hoe doet die man dat? Dat doet hij op zijn knieën. En die werkt achteruit. Elke keer als hij een rij gemaakt heeft, dan kruipt hij weer ietsje verder naar achteren. En dan komt er weer een rij en ondertussen gaat het werk door. Maar hij gaat zelf steeds verder achteruit, gemeente. Zo werkt deze koning. Door alle verzetten breken in het hart en in het leven van zijn volk. En zo langer hoe meer te leren, te wandelen door de Heilige Geest. En je gaat daarna verlangen. Om met je hart en je ziel en je lichaam te mogen zijn een woning en een tempel van die Heilige Geest. Is het zo? Prachtige geschiedenissen. Die Oude Testamentische geschiedenissen, gemeenten, ze zijn zo vol van geestelijk onderwijs. En onze tekst is het ook. Heb u er onderwijs uit ontvangen? Als u er nog een vreemde van bent, mag ik u dan vragen om uzelf eens te toetsen voor Gods aangezicht. En als u er geen vreemde van bent, dan hoef ik het u niet te vragen, want dan toetst u uzelf wel, zoals David het deed, toen hij zong: doorgrond men, ken mijn hart, beproef en toets mijn gedachten, zie of er bij mij een schadelijke weg zijn, en doe me toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. Grote koning, wat lichtte uw heerlijkheid vanavond op, diep uit het Oude Testament al. Toen was het allemaal nog maar aan het begin. En wat zat er tegelijkertijd er allemaal al in, die grote heerlijkheid van u. En vanavond zijt ge hier rondgegaan en met uw Heilige Geest hebt ge uzelf laten verheerlijken op dat zondaren. Dat uw koninkrijk de toevlucht zouden nemen en zouden vragen: Heere, mogen wij onderdanen zijn van die troon? En mogen we onze kinderen meenemen naar de heerschappij en naar het rijk van die koning? U bent het zo waar, Heere, dat u gezocht wordt. Het is een wonder dat u zelf de eerste bent. En dat u zelf zoekend maakt. En dat u door de Heilige Geest alle weerstand overwint. En dat u zo in het hart en in het leven van uw gekochte volk dat proces begint, dat zeker zal voleindigd worden, omdat uw werk onverbrekelijk is. Heere, wat een evangelie. Laat het niet eenmaal tegen ons getuigen, dat u zou moeten zeggen op die grote dag, en wat kan u soms dichtbij zijn, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. O Heere, van ons uit is het best te begrijpen dat het niet wil. Maar als we er iets van gaan zien wie u bent, dan wordt dat toch eigenlijk onbegrijpelijk. Dat een mens dat niet wil. Kan alleen maar omdat hij vijand is van zijn eigen zaligheid. Heilige Geest, breek die vijandschap maar. Open onze ogen en open onze hart. Wil met ons gaan. Kerk uit, het leven in. In deze zomerweken sterk ons. Als we nog werken moeten, als we naar school moeten nog. Zegen ons als we vakantie hebben of vakantie krijgen. Als deze week ook velen weggaan, Heere, neem hen die gingen en hen die gaan onder uw hoede. Blijf bij de blijvende. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En laat het aan ons zichtbaar mogen zijn door uw genade. Waar we ook zijn, dat is een onderdaan van deze koning. Wiens rijk geen einde zal hebben. U wordt erin verheerlijk. Wij zijn er goed mee af. En een ander hoort daar in het getuigenis. Doet u het maar, Heere, uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. 72, het zesde vers.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.